Goedenavond, als de heer Boswijk ook meedoet. Goedenavond, welkom bij deze meningsvormende sessie over de collegebrief OV-bureau Groningen-Drenthe, jaarstukken 2023, conceptbegroting 2025, waar 2024 is gebleven is een raadsel, en de gewijzigde GR. Het is goed om te zien dat we de heer Leemhuis ook weer in ons midden hebben. Er hebben zich ook geen insprekers gemeld, dus we kunnen wat mij betreft gelijk beginnen met het debat. Er staat in totaal 90 minuten voor deze meningsvormende sessie. Mevrouw Persman droeit weer even het geluid van de telefoon uit. Dat betekent dat u per fractie 4 minuten spreektijd heeft en dat het college 20 minuten heeft. En zoals u gewend bent gaan de interrupties daarvan af. En u kent inmiddels het riedeltje wel met een eerste termijn voor politieke vragen en daarna tweede termijn voor onderling debat. Dus dat ga ik niet opnieuw aan u uitleggen. Dus dan ga ik meteen maar vragen, wie heeft de vragen in de eerste termijn? Ik zie een heleboel handen. Ik ga gewoon het rijtje af. Dan begin ik bij de heer Boswijk.
Dank u wel, voorzitter. Hij doet het. Ik heb een drietal vragen. Allereerst over de duurzaamheidsdoelen. Want we kunnen zien in de jaarstukken dat die niet gehaald zijn omdat Qbus diesel heeft gebruikt. Tegen de afspraken in. En ik vroeg me af, hè, want als we kijken naar de duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren zijn die best ambitieus. Dus wat gaan we aan doen om te zorgen dat we die in de toekomst wel halen? En ook misschien wel wat kunnen we daaraan doen? Dan kunnen we in de stukken lezen dat de kostendekkendheid van het OV langzaam weer stijgt. Mede naar corona richting het niveau zoals we dat mochten verwachten. Tegelijkertijd zien we in de begroting van 2025 dat de kostendekkendheid juist daalt. En ik vroeg me af of de wethouder hier kort op in zou kunnen gaan. En tot slot lezen we over een pilot met de meedoenpas. Ik denk het equivalent van de stadjespas, waarbij reizigers rond het bestaansminimum in staat gesteld worden om gratis met de bus te reizen. En mijn fractie vroeg zich af of er ook plannen zijn om dit in Groningen in te voeren. En zo nee of daar ruimte voor zou kunnen zijn.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Bernabele.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie vroeg zich af, die zag de duurzaamheid, het doel is niet behaald. En komt het uitsluitend omdat Qbus gereden heeft op diesel in plaats van op HVO? Of zijn er nog andere factoren? Ja, dat was het.
Dank u wel, de heer Staaien.
Ja, dank u, voorzitter. Voor 2025 wordt CO2-uitstoot doel gesteld op 5 gram per reiskilometer. Dat is natuurlijk een prachtstap ten opzichte van de reusachtige uitstoot van vorig jaar. Maar dan, waarom wordt die uitstootnorm voor 2027 en 2028 weer hoger gesteld? Respectievelijk naar 6 of 7 gram per reizigerkilometer, terwijl die dit jaar op 5 wordt gesteld.
De heer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Ik heb twee vragen. In de meerjarenbegroting zien we dat vanaf 2027 het resultaat flink positief is. 2,2 miljoen in de plus. En na een aantal jaren interen op de reserve is het volgens mij ook goed om het weerstandsvermogen te herstellen. Maar is het college het met ons eens dat structureel mikken op ruim 2 miljoen in de plus niet wenselijk is? En dat het OV-bureau die gelden beter kan besteden aan bijvoorbeeld frequenter busvervoer. In ieder geval dat het ten gunste komt aan de reizigers en het busnetwerk. Dan mijn tweede vraag. Waarom ligt de streefwaarde van punctualiteit maar op 85%? In 2023 werd dat zelfs met alle uitval nog makkelijk gehaald. NS streeft bijvoorbeeld naar 91,2%. En ik vroeg me af hoe de wethouder er tegenaan zou kijken om ook bij het OV-bureau aan te sturen naar een streefpercentage van 90% voor de punctualiteit. Dat was het.
Dank u wel. Ja, meneer Twaashuis, zou ik geheugen.
Dank u, voorzitter. Ja, aanvullend op de vraag van D66 en de Stadspartij over duurzaamheid vraagt onze fractie aan het college hoe realistisch is het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe reflecteert het college erop als we dat ook afzetten tegen het feit dat Qbus zegt dat niet te kunnen betalen. Dus met andere woorden wordt duurzame busvervoer voor de reiziger juist veel duurder. Of hoe gaan we dat oppakken? En de tweede vraag gaat over de landelijke middelen voor het OV. Dat ligt weliswaar natuurlijk bij de provincie Rijksoverheid. Maar het OV-bureau schrijft dat de betalingen voor de vergoedingen voor onder andere het studentenvervoer teruglopen. En wat is de visie van hoe kijkt het college hier tegenaan? En wordt daar met het OV-bureau over gesproken om daar met het Rijk over in gesprek te gaan?
Dank u wel. Kijk naar die kant, heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. Twee vragen. De eerste, of het college met ons eens is dat de werkdruk op buschauffeurs al torenhoog is. En de tweede vraag, of de sturing op data gedreven afrekenen, waardoor rituitvallen ineens wegvallen in de bekostiging, die druk niet alleen maar verder gaat verhogen. En misschien, comma, hoe voorkomen dan dat die druk op chauffeurs nog verder toeneemt?
Mag ik u als tip meegeven om de volgende keer in de microfoon te praten, want ik kon het niet verstaan. Maar ik hoop de wethouder wel.
Druk op chauffeurs.
Kijk, kijk ik nog even verder het rijtje af of ik nog handen zag. Ja, mevrouw Persman.
Ik zou graag willen weten wat de link is tussen het busvervoer in Groningen en Drenthe en de oorlog in Oekraïne.
De heer Schagen.
Dank u wel. We sluiten ons aan bij de vragen over duurzaamheid die hiervoor al gesteld zijn. Daarnaast ziet mijn partij een eventuele mogelijkheid om personeelstekort onder buschauffeurs tegen te gaan. In Eindhoven, maar ook in andere steden, zet Transdev momenteel in op studenten als buschauffeur. En het is voor hen ook al gebleken dat dit best wel aardig goed kan werken. Veel studenten vinden het leuk om te doen en kunnen vanwege hun flexibele leven bijvoorbeeld gemakkelijk avondshifts overnemen. Nou kon ik achterhalen dat het bij Cubus ook mogelijk is om als student daar te werken. Maar wees eigenlijk niets erop dat ze hier ook echt sterk op inzetten. En gezien de personeelstekorten nu en de personeelstekorten in de toekomst, onder buschauffeurs vroegen wij ons af of de wethouder hier ook mogelijkheden in ziet.
En dan de heer Leemhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me enigszins aan op andere vragen, maar ik ga er ook even mijn eigen inkleuring aan geven. Het eerste is die rittenuitval door ziekte en uitval materieel. Dat is een serieus probleem geweest. Hè. Daar hebben VVD en GroenLinks ook samen mondelinge vragen over gesteld. Dus wat mijn fractie betreft een terechte in gebrekenstelling. Mijn vraag is simpel, hoe is het nu? Hoe gaat het nu? De andere is, wat ook al eerder door een aantal fracties is gezegd, we zijn inderdaad geschrokken door de slechte presentatie van Cubus als het gaat om die CO2-reductie. Want als ik het goed lees, gaat het hier om 300% slechter dan is afgesproken. Nou, dat is niet zomaar wat. Zeker omdat het OV-bureau actief investeert in 150 nieuwe elektrische bussen. Dan lijkt het een beetje alsof we met z'n allen het paard achter de wagen spannen. Als aan de andere kant Cubus dat op die manier doet. Dus graag een reactie van het college. Wat gaan we eraan doen? Over de financiën is ook al wat gezegd. Mijn fractie is vooral benieuwd hoe het ervoor staat met de zaak rondom die transitievergoeding. Want als je gewoon goed kijkt is 5,2 miljoen ongeveer gelijk aan het tekort wat het OV-bureau de komende 2 jaar heeft. Dus dat is een fors bedrag. En is dat iets wat nu alleen nog maar in het juridische zit? Of zijn er nog ook bestuurlijke en politieke in de Kamer bijvoorbeeld acties mogelijk? Ook aansluiten op de vraag over de studenten-OV. Dat is natuurlijk eenmalig gerepareerd door de motie Krul. En mijn fractie denkt dat het logisch zou zijn als je ziet dat studenten door kamernood, woningtekort, juist vaker thuis blijven. Dus ons OV-bureau doet meer aan studentenvervoer. En dan zou het heel raar zijn dat nu structureel het bedrag laag kan. Dus ook daarin, wat gebeurt er op dat vlak? En ik sluit me aan bij de vraag over de meedoenpas en ook die pilot inclusief vervoer. Dat lijken hele kansrijke zaken. Ik neem aan dat dat meer op het terrein van andere wethouders zit. Maar wordt dit besproken in het college of dit soort dingen mogelijk zijn? Want het lijkt erop dat dit voor mensen met een minimuminkomen en zij die aangewezen zijn op WMO-vervoer heel goed is. Daar hou ik het bij.
Dank. Dan heb ik een heleboel vragen gehoord. Ga ik voor beantwoording naar het college.
Ja, voorzitter. Ik probeer de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Allereerst veel partijen vragen naar de duurzaamheid. De duurzaamheidsagenda, de duurzaamheidsambitie. Kunnen we die waarmaken? Ook in verband met de diesel die Cubus gebruikt heeft, waar ze HVO hadden moeten gebruiken. Om met het laatste te beginnen, we hebben een mogelijkheden. Het is natuurlijk onderdeel van het contract of van het aanbod geweest wat Cubus gedaan heeft bij de aanbesteding. Dus we hebben ook sanctiemaatregelen om Cubus daarop aan te spreken en daar maken we ook gebruik van. Dus het gaat niet weer komen, dat is iets wat vaststaat. Verder is het ook die duurzaamheid. U heeft misschien eens gelezen eerder over de business case zero-emissiebussen. Volgende week komt de eerste Mercedes van de nieuwe lichting van 148 elektrische bussen komt samen. En die elektrische bussen verhouden zich slecht tot diesel, dus daar zal Cubus ook geen diesel meer in kunnen tanken. Dus dan wordt het ook technisch onmogelijk. In feite alleen nog de lijn Groningen-Emmen wordt dan een HVO-lijn. In ieder geval een dubbeldekker en alles en zo. Dus dat gaan we doen. Dus we hebben sanctiemaatregelen richting Cubus en die worden zonder dralen ook ingezet. Dat betekent ook dat we de duurzaamheidsdoelen, zeg maar, zoals we die geformuleerd hebben, gaan halen. En juist doordat we halverwege de concessie, die 10 jaar duurt tot 2029, dat in feite hebben opengebroken en Cubus aanbieden om van elektrische bussen weer gebruik te maken, betekent ook, ik noem het woord business case, dat betekent meestal dat er een investering is die zichzelf terugverdient. En juist door die investering in elektrische bussen wordt de hele business case voor Cubus, dus voor het OV-bureau, wij zijn opdrachtverantwoordelijk, wordt daarmee beter. En worden de kilometers goedkoper en duurzamer afgelegd. Dus een win-win situatie eigenlijk voor alle partijen zoals het daarom gaat. En uiteindelijk is het klimaat daar nog, het milieu daar nog het meest bij gebaat. Het was over duurzaamheid, voorzitter. De kostendekkendheid die daalt. Ja, u heeft daar technische vragen over gesteld, meneer Boswijk. En ik kan u voorlezen wat u heeft teruggekregen. In ieder geval verwachten wij de kostendekkendheid door stijgende studentenaantallen en stijgende reizigers. De reizigersinkomens die weer gaan stijgen, zodat we weer naar het niveau van 50% komen. Grofweg de helft wordt van de inkomsten zijn reizigersinkomsten. En daarvan weer de helft zijn dan de inkomsten van studenten. Maar het gaat over veel geld, 140 miljoen. Dus elk procentpunt verschil gaat over heel veel geld, zeg maar. Dus het is van belang dat dat ongeveer hetzelfde blijft. Dat is niet, daar zitten schommelingen in. En we proberen weer terug te gaan. Misschien goed om te weten dat door operatie Ring Zuid het aantal reizigers in de bussen met 10% is gestegen. 10%, dat is een gigantisch aantal. En onze marketinginspanningen zijn erop gericht om van die 10% nou, een belangrijk deel ook definitief in de bus te houden. Het valt allemaal best wel mee met die bus. U rijdt al die files ook voorbij, omdat u op de vluchtstrook mag rijden. En het is toch een relatief goedkope, fiscaal aftrekbaar voor werkenden enzovoort. Allerlei voordelen om de bus te gaan. Ook nog eens een keer lekker warm en met internet erbij. Zegt het voort. Er is gevraagd naar de meedoenpas en naar inclusief vervoer. Dat lijkt een beetje op elkaar, zijn toch twee verschillende dingen. De gemeente Hoge Land heeft gezegd, onze inwoners die een meedoenpas hebben, mogen op sommige momenten gratis in de bus. Dat is een interessante optie. Er is natuurlijk ook al vaker in deze setting over gehad, zou het mogelijk zijn voor bepaalde groepen. Misschien dan niet leeftijdsgebonden, maar misschien inkomengebonden, zeg maar, het mogelijk te maken om wat meer mee te doen, zeg maar, vervoersarmoede tegen te gaan en een soort meedoenpas of iets wat daarop lijkt. In onze context zou een stadjespas kunnen zijn of weer iets anders, om ervoor te zorgen dat de mensen goedkoper of misschien wel gratis mee zouden kunnen reizen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in het experiment van het Hoge Land. We zullen te kijken wat daarvan nou de kosten zijn, zeg maar, als je die zou vertalen naar de Groningse situatie. En wat het betekent voor het hele systeem rond de bussen. Sommige bussen zijn al overvol. Dus dat betekent dat daar gratis klanten erbij, dat is eigenlijk dat kost dan geld en dan moet er weer een nieuwe bus komen. Maar sommige bussen zijn niet helemaal vol en dan zou een meedoenpas, zeg maar, voor vollere bussen kunnen zorgen. Maar ook vooral voor meedoen inderdaad in de samenleving, wat meer inclusiviteit en wat drempeloos meedoen in het vervoer. De Partij voor de Dieren vraagt naar structureel overschot. Doe je dat? U heeft een golfbeweging gezien. die golfbeweging die we in de brief sturen als het gaat over inkomsten en dan wel de stand van het weerstandsvermogen. Omdat we vaak zeg maar, lagere inkomens dan op incidenteel niveau dekken met een greep uit de algemene reserve. Dat is een volatiel gegeven. Dat heeft te maken met twee indexen. Een index aan de inkomstenkant en een index aan de uitgavenkant. Vanuit het OV-bureau gezien, bijvoorbeeld de subsidies van de provincies en de uitgaven die we stijgende benzineprijzen of stijgende energieprijzen, waar Cubus mee te maken heeft. Die indexen lopen niet altijd gelijk. En dat betekent dat er een golfbeweging zit op het moment dat bijvoorbeeld door stijgende reizigersinkomens of bijvoorbeeld door weer aantrekkende index aan de inkomstenkant de inkomsten weer structureel hoger worden. Wij proberen die golfbeweging te minimaliseren door ook bij slecht weer toch de dienst, bij financieel slecht weer bedoel ik dan, de dienstregeling toch zo goed mogelijk overeind te komen, wetende dat je na die golf, die lage golf, ook weer een golf omhoog krijgt. En het zou jammer zijn als je eerst afschaalt en een jaar later weer opschaalt en dan verdwijnt er weer een rit en dan komt er weer een rit bij. We willen dat eigenlijk zo stabiel mogelijk maken en daar hebben we die algemene reserve voor. Maar we hebben dus de outlook van een aantal jaren vooruit waarin die indexen weer dichter bij elkaar komen te liggen. Dus dat doen we, dus dat komt terecht in de dienstregeling. Dat is ook het grote doel van het OV-bureau, niet om geld te verdienen, maar om bussen te laten rijden en zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Die punctualiteit naar 90%, nou, om eerlijk te zijn, we willen de punctualiteit naar 100%. En dus ons steven blijft steeds om dat zo hoog mogelijk te laten zijn. Daarvoor zijn we regelmatig in gesprek met Cubus om dat goed te doen. Christian, u vroeg, die duurzaamheid, is dat duurder? Nou, ik heb u gezegd, door die business case zero emissie, door de aanschaf van 148 elektrische bussen, die komen eraan. De eerste volgende week, geloof ik, 28 mei, knip ik ergens een lint door. Ik hoop niet dat het die kabel, dat het een lintje is, inderdaad. Dus het maakt het eigenlijk eerder goedkoper, zeg maar, op dagelijkse basis. De bussen zijn duurder in aanschaf, maar per kilometer is het dan weer goedkoper. U vraagt ook naar de discussie landelijk. Eigenlijk vraagt de GroenLinks daar ook naar. De studenten-OV-kaart. We zijn in gesprek geweest ook. Er is een grote lobby gevoerd bij de afgelopen algemene beschouwingen. In aanloop naar de verkiezingen die er waren, er zijn moties geweest waarbij we er naar 350 miljoen naar het openbaar vervoer is gegaan. Vanuit het ministerie van Onderwijs en Wetenschap is er extra geld gegaan naar de studenten-OV-kaart om dat voor elkaar te maken. Het lijkt erop dat er een nieuw kabinet is en het is de vraag in hoeverre er wordt wel gesproken over middelen voor bussen op het platteland. Nou, daar hebben we er nogal veel van in Groningen en Drenthe. Dus het zou betekenen dat er ergens gerekend kan worden, hoeveel weten we niet, op extra middelen voor zeg maar, de buslijnen in het platteland zoals wij die willen laten rijden. We hopen dat dat inderdaad op de miljoenen, tot de miljoenen kan leiden waar we echt behoefte aan hebben. We hopen dat dat het geval is. CDA vraagt naar druk op de chauffeurs. Dat was mijn samenvatting van wat u zei. En betekent dat grotere punctualiteit een grotere druk. Nou, er is natuurlijk gewoon een CAO. En er is de arbeidsinspectie en ook wij als OV-bureau die met Cubus in gesprek zijn. Dat die CAO wordt nageleefd over de pauzes, over inzet, over zoveel uren per dag. Er is ook eerder vraag naar geweest, ook de SP vraagt daar regelmatig aandacht voor. Ook wij expliciet vanuit het OV-bureau vragen aan Cubus om die component goed te houden. We spreken ook met Cubus over een relatief grote ziekteverzuim. Dat heeft ook met goed werkgeverschap te maken. Cubus is de werkgever die ervoor moet zorgen dat hun chauffeurs op een goede manier hun werk kunnen doen. Er zijn grote wervingscampagnes voor chauffeurs en studenten worden echt niet tegengehouden om dat te doen. Het is wel vaak zo dat een investering in de student soms na een aantal jaar stopt, is de student klaar met studeren en gaat dan naar de arbeidsmarkt die bij zijn studie hoort, zeg maar, al dan niet in Groningen of elders. Dus de investering van Cubus is dan misschien relatief hoog voor een aantal jaren dat je er voordeel van hebt. Maar er zijn ook studenten die al een groot rijbewijs hebben en die gewoon op die bussen zouden kunnen. Elke chauffeur die zou willen, die moet zich melden bij Cubus om te kijken wat daar de plek voor is. Partij van Arbeid vraagt de relatie Oekraïne. Ja, de Oekraïne-crisis heeft voor een enorm stijging van de energieprijzen gezorgd. En die komt in de index van de uitgaven komt die onmiddellijk tot uitdrukking. In de index van de inkomsten zit daar een vertraging in. Dus dat betekent dat die Oekraïne-crisis en de stijgende energieprijzen, de olieprijzen, de dieselprijzen, maar ook de elektriciteitsprijzen, een enorme impact heeft op de rentabiliteit van Qbuzz, op het laten rijden van de bussen. Dat is een enorme impact geweest. Dus eerst hadden we corona, toen ook nog eens een keer Oekraïne. Er zijn echt verschrikkelijke jaren geweest voor het openbaar vervoer. Ook omdat die indexen uit elkaar lopen. Nou, de ene zit wat een vertraging is, dus die trekt er wat bij. U heeft ook die golfbeweging in de inkomsten gezien. We hopen dat ze dat wat stabiliseert. Maar de stijgende benzineprijzen of dieselprijzen en energieprijzen moet ik zeggen, het gaat ook over elektriciteit, heeft een enorme impact. De rituitval vraagt GroenLinks naar, gaat steeds beter. Ja, dat is ook nu de conclusie. Het is heel hoog geweest. U weet, ik heb het net gezegd, wij hebben sanctiemiddelen richting Qbuzz. Die zetten wij ook in. Dat helpt ook. Niet per se dat, maar in ieder geval helpt het dat Qbuzz wil het zelf natuurlijk ook niet. Maar dat het zo, dat het steeds beter gaat. Dat betekent ook, dat komt ook door een wervingscampagne op nieuwe chauffeurs. Dus dat is de bus er wel, maar zijn de chauffeurs er niet om de dienst te rijden. Het gaat steeds beter. En zitten we vrijwel op die norm. We hebben die sanctiemaatregelen om ze te dwingen naar die normen te gaan. U vraagt ook naar de TVOV-vergoeding. Daarvoor zijn we met het ministerie ernstig in gesprek. Omdat wij, naar onze stellige overtuiging, is daar op een verkeerde manier omgegaan met zeg maar, de gegevens die we hebben aangeleverd. Wat ons inziens vooral te maken heeft dat wij als enige concessie in Nederland ook opbrengstverantwoordelijk zijn. En bij alle andere concessies ligt die opbrengstverantwoordelijkheid bij de uitvoerder, bij de Qbuzz, zeg maar. Bij ons ligt die bij het OV-bureau. En dat verschil is naar onze overtuiging, ligt het aan de grondslag van het verschil van inzicht met het ministerie. Dus dat gesprek is nog niet afgelopen en wij zijn van plan om het gesprek stevig te blijven voeren zoals we het nu doen. Studenten-OV-kaart heb ik niets over gezegd. En het inclusief vervoer, daar ben ik er eigenlijk net onvoldoende op ingegaan. We hebben een pilot gedaan in de coronaperiode. Het is eigenlijk moeilijk te zien om te zeggen, heeft het nou succes gehad? Is dat een succesvolle pilot geweest? We zijn van plan om die pilot nog een keer te doen. Want het zou maar zo kunnen op het moment dat je met een WMO pas, als je gewoon in de bus kunt gaan zitten, scheelt het weer tientjes per taxirit, zeg maar. Dus het zal, als maar een beperkt percentage. Dus niet elke WMO geïndiceerde zal zomaar met de bus kunnen. We vinden dat over het algemeen wel prettig, omdat ze niet te hoeven bellen en ingewikkeld en dan gewoon bij de halte en dan met de bus mee te kunnen gaan. Ook al is het een beperkt percentage, kan het toch in ieder geval financieel uit kunnen. Maar voor de mensen zelf die het prettig vinden, zou het ook fijn kunnen zijn om dan met de bus te kunnen. Volgens mij, voorzitter, heb ik toch wel echt alle vragen zo'n beetje wel beantwoord.
Volgens mij ook, maar kijk even rond of er vragen onbeantwoord zijn gebleven vanuit de commissie. Leemans, ja?
Nou, het is niet zozeer dat mijn vragen niet beantwoord zijn, maar ik wil graag wat... We spreken al een tijdje over hoe mooi die meedoenpas is en hoe die inclusief vervoer pilot werkt. En het college is positief erover, zo klinkt het. Maar ik zou dan wel willen weten, wanneer gaan we wat doen? Dus kan het college, en dat hoeft niet nu staande deze vergadering, maar concreter worden? Komt er een keer een pilot vanuit de gemeente of gaan we het meteen invoeren? Of zijn er redenen om dat niet te doen? Ik zou wel graag... Als we dan zeggen dat dit iets moois is, en misschien is dat ook voor een andere leden van het college, laten we dan ook eens een keer iets proberen. Dus ik vraag het college daar nu of ooit mee te komen.
Nou, wordt het nu of wordt het ooit, meneer de wethouder?
Wat mij betreft zo snel mogelijk. In het OV-bureau is het al aan de orde geweest. Dus wat mij betreft gaat die pilot zo snel mogelijk lopen. Het zou het nieuwe seizoen al kunnen zijn.
Goed, dan na deze anderhalfste termijn gaan we nu echt over naar de tweede termijn. Het was een lange eerste termijn van de kant van zowel u als raad als van het college. Dat betekent dat de tweede termijn noodzakelijkerwijs niet zo lang meer zal zijn. Maar dat is natuurlijk volledig in mijn handen vandaag. Dus dat komt helemaal goed. Wie kan ik als eerste het woord geven? Ik neem aan dat u zelf verteld heeft. Moet ik ze echt voorlezen? Ik wil het wel doen hoor. D66 heeft nog 3 minuten en 2 seconden. De Partij voor het Noorden heeft nog 3 minuten 45. De Stadspartij heeft nog 3 minuten 35. De Partij voor de Dieren 3 minuten 15. ChristenUnie 2 minuten 57. CDA 3 minuten 40. Partij voor de Arbeid 3 minuten 50. SP 4 minuten. Studentenstad 3 minuten 19. GroenLinks 1 minuut 40. Het college heeft nog 6 minuten. Dus u kunt niet meer veel debatteren met het college. Dan weet u dat. Dan is het debat lekker onderling tussen de fracties. De heer De Waard, ga u gaan.
Dank voorzitter. Fijn dat we net kostbare tijd hebben gebruikt om te kijken hoeveel tijd we nog hebben. Maar dat daar gelaten. Het openbaar vervoer speelt natuurlijk een belangrijke rol in onze samenleving. Het biedt mensen een mogelijkheid om zich te verplaatsen op een betaalbare, schonere en collectieve manier. En dat zijn dus voor de SP erg belangrijke zaken. Daarom heb ik de begroting ook met interesse gelezen. Al was het door de vele managerstaal soms niet altijd even makkelijk. De beleidsdoelen die in het stuk zijn, zijn best te begrijpen. Iedereen wil natuurlijk dat de bus op tijd komt, dat de reizigers zich prettig voelen en dat we duurzaam moeten reizen. Er ontbreken echter wel een aantal zaken en niet alles is even duidelijk. Neem de beschikbaarheid, een kopje in het stuk. Een bus is alleen beschikbaar als de rit betaalbaar is. En dat aspect komt helemaal niet terug in het stuk. En dat terwijl ons OV erg duur is en volgens sommige bronnen zelfs het duurste systeem ter wereld. Vinden we het dan gek dat het zo lang duurt voordat reizigersaantallen van voor corona weer terug zijn? Misschien kan het geld wat nu naar reclamecampagnes gaat voor het imago van de bus wel besteed worden om de kosten van het kaartje wat te drukken. Dat werkt vast beter.
De heer De Waard heeft een interruptie van de VVD.
Dank, voorzitter. Er valt ook te lezen in de stukken dat er duurdere brandstof getankt is, duurzamere brandstof, ten opzichte van de goedkopere, of dat er goedkopere diesel is getankt ten opzichte van de duurdere brandstof. En u heeft het over betaalbaarheid, maar we verplicht eigenlijk om de duurdere brandstof te tanken. En als u dan zou moeten kiezen tussen of de betaalbaarheid van zo'n kaart of die duurzaamheid, waar gaat de keuze wat u betreft dan heen?
Zegt u via de voorzitter, vraagt u aan de SP en ik raad u ook aan om in de microfoon te praten of ik ben echt doof aan het worden. Dat zou ook kunnen. De heer De Waard.
Alle mensen zou kunnen ook de microfoon iets naar voren schuiven. Dat helpt ook, denk ik. Daarnaast is dit een mooi vals dilemma. Een mooie drogreden die hier wordt neergezet. Je hoeft niet te kiezen tussen of duurzaamheid of betaalbaarheid. Dat is onzin. Wat de SP betreft gaat dat geld niet naar een reclamecampagne voor het imago, wat natuurlijk totale gebakken lucht is. En zorgen we wel voor dat we duurzaam kunnen reizen, zodat we klimaatverandering kunnen tegenhouden. Dat is ook een belangrijk doel.
Ja, en nog voor een korte vervolgvraag.
Dank, voorzitter. Ja, voorzitter. Er wordt geschetst dat het geen vals dilemma, of dat het een vals dilemma is, maar voorzitter, het is geen vals dilemma. Want de duurdere brandstof die is duurzamer, dus dat betekent dat er meer geld naar brandstof toe gaat, wat niet naar goedkopere kaartjes toe kan gaan. Dus voorzitter, volgens mij is het totaal geen vals dilemma. En dan vraag ik de voorzitter nogmaals aan de SP, welke keuze zou u maken?
De heer De Waard.
Ja, dank voorzitter. Wij kiezen natuurlijk gewoon voor allebei. Dit is een wensen- en bedenkingen-sessie. En wij willen graag dat er meer geld gaat naar OV. Gelukkig zijn er binnenkort weer verkiezingen. En die komen er ook weer aan. En dan kunt u gewoon op een partij stemmen die dat goed financiert. En dan hoeven we hier niet dit soort rare discussies hebben. Of we of een schone wereld hebben of een betaalbaar buskaartje. Dat slaat helemaal nergens op.
Dan heeft u daar ook nog een interruptie op van de heer Leemhuis van GroenLinks.
Ja, klopt. Ik ga gebruik maken van de schone kunst van de ondersteunende interruptie, die te weinig plaatsvindt. Is het niet zo dat het een schijntegenstelling is die de VVD neerzet, namelijk tussen het voldoende vervoer en aan de andere kant duurzaamheid, terwijl het de VVD samen met partijen in de huidige regering is die onvoldoende geld heeft geïnvesteerd in het OV toen het moeilijk kreeg vanwege corona en Oekraïne.
U kunt hier volgens mij een simpel ja-nee op antwoorden, heer De Waard. En dan heeft u nog 2 minuten voor de rest van de
daar sluit ik mij dan weer helemaal bij aan natuurlijk. Goed, dan nog even het idee om de punctualiteit van het busvervoer te verbeteren. Dan sluit ik me even aan bij de zorgen van het CDA. Van net al weet ik dat natuurlijk niet, maar dat horen we straks vast. Vorig jaar heb ik veel stakende buschauffeurs gesproken. Zij staakten omdat ze de werkdruk te hoog vonden. Ze zagen nieuwe collega's stoppen en vrijkrijgen werd steeds lastiger. Deze geluiden vind ik niet terug in het stuk. Enkel dat we via busdata als een soort Big Brother scherp in de gaten houden of de bus wel op tijd aankomt en vertrekt. Wat gaat dat doen inderdaad met de werkdruk en vooral waarom staan de zorgen van de buschauffeurs niet in die plannen? Dan als laatste nog even de onttrekking aan de reserve, waar het ook net al een aantal keer over gegaan is. Krijg hier de begroting dus niet rond. Tegelijkertijd heeft het moederbedrijf van Cubus 100 miljoen winst gemaakt. De investeringen die dit bedrijf doet, het Italiaanse staatsvervoersbedrijf, gaan voor 98% naar Italië. En dat gun ik de Italianen natuurlijk. Dat daar gelaten. Maar het slaat natuurlijk nergens op dat wij hier het geld bij elkaar moeten sprokkelen en dat ze daar dikke winsten maken. Wat de SP betreft, een goede reden om het OV weer in eigen handen te nemen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer nog wel over. Mijn minuten zijn volgens mij bijna op.
U heeft nog tijd. Was dat een interruptievinger? Nee, u wilt graag voor de woordvoering. Dan gaan we naar het CDA, de heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. Ben ik te verstaan? Fijn. Wij zijn als CDA natuurlijk erg blij dat de heer Leemhuis weer terug is. In navolging van zijn ondersteunende interruptie heb ik een ondersteunende inbreng. Naar aanleiding van het verhaal van de heer De Waard. Want ik heb de begroting gecontroleerd, zoals ik al vaker doe, op bepaalde woorden. Deze keer op het woord chauffeurs. Het kwam bar weinig voor. Nou is dat voor een begroting ook enigszins te verklaren. Maar toch zou ik daar vooral mijn inbreng op willen concentreren. Want het is nogal een beroep voor een euro of 20 per uur in de vuurlinie van een verhardende samenleving. Van af en toe een dronken of onder drugsinvloed of verward persoon de volle laag krijgen. Ja, en dan toch maar weer op tijd die volgende halte halen. En als je kijk naar dat hoge ziekteverzuim, gaf de wethouder net onder andere in antwoord op mijn vraag aan. Ja, dat heeft ook heel veel met goed werkgeverschap te maken. Ja, dat is waar. Dat ben ik met hem eens. Tegelijkertijd heeft ook alles met onze samenleving te maken. Het punt is alleen wel dat als we de druk op vervoersbedrijven steeds verder verhogen, nu ook weer, waar het fout ging, heeft de wethouder harde woorden. Ik heb sancties en die gaan we naleven. Het zal niet nog een keer gebeuren. Die vervoerders gaan dat van achter hun burelen met een stropdas om natuurlijk niet voelen. Maar die chauffeurs, of ze nou wel of geen das dragen in de bus, natuurlijk wel. En dan kunnen we zeggen, ja, we hebben op CAO op papier staan dat alles klopt. Maar dat hebben we bijna overal. En toch gaat er van alles fout. En de afgelopen jaren zeiden de CAO's ook niet, laten we voor die chauffeurs een onwerkbare situatie creëren. En toch is het wat er gebeurde. En ik zou graag van de wethouder willen weten, als het een technische vraag is, hoeft hij niet te zeggen per se hoe, maar in ieder geval of hij er alles op zal zetten om dat te blijven verbeteren. En of hij ook bij elke sanctie die hij afkondigt, in welke vorm dan ook, rekening mee houdt dat dat niet naar de chauffeurs doorleidt op de werkvloer tot een nog hogere werkdruk. Dat het zich niet vertaalt in de dienstregeling, anders dan op een goede manier.
En u heeft daarover een interruptie van de heer Leemhuis eerst en dan van de heer De Waard.
Ja, dit keer geen ondersteunende interruptie. Ja, ik ben wat verbaasd door de woorden van het CDA, omdat ik het CDA ken als een partij die voor de geprivatiseerde OV-situatie is. Is het dan niet, als de CDA consequent is, logisch om dan de keuze te maken, het verhaal van de SP te onderschrijven, dat privatisering moet worden stopgezegd? Want anders is het zo dat de overheid, in dit geval het OV-bureau, geen kansen heeft om invloed uit te oefenen op verbeteren, behalen van afspraken. En als de heer Van Jaarsveld dan consequent is, dan zegt hij, ja, geef maar geen boetes, dan gaat er meer winst naar Italië, zoals de heer De Waard zei. Is dat niet zo?
De heer Van Jaarsveld.
Een paar dingen. Eerst het laatste. Als die boete puur en alleen van de winst af zou gaan, dan had dat verhaal van de heer Leemhuis geklopt. Maar dat klopt niet, voorzitter. Natuurlijk doet die vervoerder dat niet puur en alleen door de winst, maar wil die natuurlijk ook gewoon weer een resultaat eruit halen. Zo erg is het gesteld met mijn geloof in het kapitalisme dat het niet allemaal perfect kloppend is. Is het CDA voor elke vorm van privatisering geweest? Laat staan dat nu nog steeds. Nee, wij zien ook dat we daar veel te ver zijn doorgeslagen. Dat als tweede deel kan ik nu privé als niet zijn raadslid toezeggen dat mijn fractie ineens onder dat initiatiefvoorstel van de SP gaat staan? Nee, ook niet. Maar zou ik mijn fractieleden daar van harte toe blijven oproepen? Absoluut, dat mag u best van mij weten.
De heer De Waard. Nee, nee. Oh, dat was een ondersteunende interruptie. Oké. Gaat u door, heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. Ja, dat datagedrevene, daar wou ik dan nog heel even kort op doorgaan. Al is dat niet heel veel anders dan wat ik tot nu toe heb gezegd. Zijn we daar terughoudend in of is het puur een computermodel waar iets uitrolt? Of kijken we daar ook nog met mensen ogen naar? En dan heb ik dus over dat datagedreven afrekenen.
Dank u wel. Wie kan ik daarna? Heer Staaien, Stadspartij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, jaarverslag van 2023 geeft een tekort van 6,3 miljoen. Maar ja, gelukkig zat daar nog geld in de coronapot. Dus dat werd wel opgelost. Maar ook heel veel bussen die uitvielen. Ziektebezuin van de chauffeurs is natuurlijk een vervelende oorzaak. Maar het is een zwaar beroep, dus daar kan je ergens wel op inspelen. Maar vooral het uitvallen van het materieel geeft aan, volgens ons, dat Q-bus zijn zaken echt niet op orde heeft. En dat leidt, voorzitter, tot een onbetrouwbaar vervoerssysteem. Met bussen die veel te laat komen of zelfs helemaal niet komen. En je zal er maar staan wachten in de kou, in de regen en je aansluiting verderop in de keten, die zie je wel missen met de trein. Die is al weg tegen dat die bus dan eindelijk eraan komt. Nou, dat is beslist geen fatsoenlijke methode om het OV te promoten en dat willen we toch graag. Wat dat betreft ben ik het eens met wat de SP erover zegt. Dan de CO2-uitstoot. Het is al aan de orde geweest. Die was heel veel hoger in 2023. Meer dan 300% van de contractuele norm. Ja, het kan, maar dat er vanwege alleen maar de prijs op vuilere diesel gereden is dan wat was afgesproken, ja, dat keurt mijn fractie toch ten sterkste af. Dan, voorzitter, de begroting voor 2025. Het thema van Q-bus voor dat jaar is welkom in de bus. Maar voorzitter, aansluitend op wat ik net zei, dan moet die bus er wel zijn. En liefst ook nog op tijd. Betrouwbaarheid is de eerste vereiste voor een cruciaal vervoerssysteem. Het door het OV-bureau gekoste rustgevoel, dat komt er nooit als er geen zekerheid is dat de vervoersketen onafgebroken doorloopt. Dan, ja, ook voor het volgend jaar wordt de CO2-uitstoot nog 11 gram per reizigerkilometer. Wat een woord. Vinden wij nog steeds aan de hoge kant. Vooral omdat er, zoals aangekondigd, 148 elektrische bussen bijkomen. Zodat eigenlijk het gehele net, met uitzondering van één lange buslijn, uitstootvrij zou rijden. Dan de financiën. Ook voor 25 en 26 wordt er een tekort op de begroting voorzien. En moet dit worden aangevuld uit de reserves. Misschien dat de landelijke bijdrage daar nog iets kan opvangen, want de coronapot is vrijwel leeg en het weerstandsvermogen daalt snel.
Meneer Staaien, u heeft een interruptie van de SP.
Ja, dank, voorzitter. Nog even terugkomend op dat punt over de CO2-uitstoot, natuurlijk ook een zorg voor ons. Als SP tegelijkertijd blijft de bus een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld reizen met de auto. Dus wat is dan precies het probleem wat de heer Staaien dan wil aanstippen?
Heer Staaien.
Ik zal niet ontkennen dat de bus duurzamer is dan de auto. Maar als wij doelen stellen voor de zuinigheid of de CO2-uitstoot van de bussen, ja, dan vind ik ook dat we die moeten halen en ook scherp genoeg moeten stellen. En wij vinden de 11% of de 11 gram per kilometer nog steeds aan de hoge kant. En wij, ik heb er net ook al mijn verbazing uitgesproken, dat zakt eerst weer het doel naar 5 gram per kilometer. En dan wil men het weer langzaam op laten lopen naar 6 en 7 in de jaren daarna. Ja, als je toch uitstootvrij wil rijden, dan ook mee helemaal. Waar was ik? Oh ja, een weerstandsvermogen dat bijna verdwenen is. Verhoging, voorzitter, van de tarieven, dat is voor de Stadspartij absoluut geen optie. Wij staan wel ook nog steeds achter de vorig jaar ingediende zienswijze. De beide provincies zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten, niet de deelnemende gemeentes. Tot slot dit.
Ja, langzaam
de hubtaxi. Dat kan een uitschop zijn voor de bereikbaarheid van de buitendorpen. En dat ligt mij, gezien de plaats waar ik woon, nog erg aan het hart. Maar dan moet deze wel betaalbaar blijven. En 150% van het normale OV-tarief is veel te duur. De Stadspartij die wil dat het OV-tarief in de gehele gemeente overal hetzelfde is. Het is een vervoersketen en niet een aantal losse vervoerssystemen met elk zijn eigen prijsregeling. Een goede bereikbaarheid en betaalbaarheid van het OV is heel erg belangrijk voor de ouderen in de wijken en de dorpen. Ook dat trek ik mij aan. En zeker met een college dat de auto eigenlijk als een vijand ziet.
U moet echt afronden. U bent ruim door uw tijd heen.
Ik zal de wijziging van de gemeenschappelijke regeling...
Nee. Daar hebben we geen tijd meer voor. Staan wij achter. Goed, punt. Heel goed. Ja. Mooi, kijk ik weer rond. Het is maar goed dat de heer Staaij hier zit en niet bij de sessie over drugsgebruik met zijn gram per kilometer. Maar dat geheel dagen later. Ik ga naar de heer Schagen van Studentenstad.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie maakt zich zorgen om de OV-organisatie zoals die er nu uitziet. De keuze die we maken als raad, hoe wij hier ook achter kunnen staan, hebben alsnog een waterbedeffect op het OV. Als bijvoorbeeld auto's weer uit onze stad, vindt mijn partij dat er ook een goed alternatief tegenover moet staan. Hiernaast groeit het aantal inwoners en bezoekers van onze stad met grote getalen. Op de korte termijn lijkt er echter weinig mogelijk. Middelen zijn schaars, er is een personeelstekort, de naweeën van corona zijn duidelijk zichtbaar, etcetera. Door dit alles is ons OV-bureau momenteel een financieel ongezonde organisatie die enorme risico's loopt.
De heer De Waard.
Dank, voorzitter. Tot nu toe ben ik het erg eens met Studentenstad. En dan vroeg ik mij toch af, nog een bepaald punt wat ik toch een beetje miste, is dat er toch geld van ons voor het OV verdwijnt naar een niet nader te noemen Zuid-Europees land. Hoe staat Studentenstad daarin?
De heer Schagen.
Ik denk dat wij beter gewoon op het onderzoek van uw initiatiefvoorstel af kunnen wachten om hier een antwoord op te geven. Oké, wij vragen ons, ik ga door met mijn woord, wij vragen ons daarom af of er echt niet meer mogelijk is op de korte termijn. Ondanks de lastige constructie om als gemeente iets te investeren in het OV. Mijn partij denkt namelijk dat wij als gemeente, gezien de keuze die wij maken, hierin ook een verantwoordelijkheid dragen. En vooral op de korte termijn denken wij dat extra investeringen in ons OV geen gek idee zijn, gezien de risico's die ons OV op dit moment loopt. Hiernaast heb ik nog een ander punt met betrekking tot het wagenpark. Want hier maken wij ons ook zorgen over. De ontwikkeling naar een CO2-neutraal wagenpark lijkt best goed te gaan. Echter vereist zo'n groot aantal elektrische bussen enorm veel stroom. Wij weten dat er vanuit Enexis een reservering van stroom voor Q-bus gemaakt wordt met het oog op netcongestie. Deze stroom is daardoor echter niet meer beschikbaar voor bedrijven en particulieren. Wij vragen ons daarom af of het niet tijd wordt dat ons OV-bureau plannen gaat maken over hoe men steeds meer zelfvoorzienend kan worden op het gebied van elektriciteit. Naast een aantal zonnepanelen op een fotootje op pagina 38 konden wij hier namelijk vrijwel niets over terugvinden in de documenten. En wij denken dat hier nog veel te halen valt.
Interruptie? Ja? De heer Heijnen, interruptie.
Dank, voorzitter. Ja, voorzitter, ik vraag me af, heeft Studentenstad zelf ook ideeën? Ik zou zelf zitten te denken aan bijvoorbeeld dat je een overdekte parkeerplaats hebt, een PNR, waar je dan direct ook kan de bus kan opladen met de stroom, daar dat hij niet eerst naar het net gaat. Maar voorzitter, misschien heeft Studentenstad ook wel goede ideeën die de wethouder kan meenemen.
U verstaat ook de kunst van de ondersteunende interruptie, zo te horen. De heer Schagen.
Ik denk dat dit zeker te onderzoeken valt.
Kijk aan, waar kunnen we dan heen? De heer Pechler, ja, die zag ik volgens mij de vorige ronde ook al.
Yes, dank voorzitter. Het is erg fijn dat de reizigersaantallen bijna weer op het niveau zitten van voor corona. Maar dat deze reizigers zo vaak te maken hadden met rituitval en vertraging is niet acceptabel. Net als het feit dat de CO2-uitstoot per reizigerskilometer dramatisch is gestegen, onder andere door accuproblemen in de winter. We hopen dat deze kinderziektes, alhoewel de vraag is of je daar na zoveel jaar nog steeds van mag spreken, binnenkort eindelijk goed worden opgelost. Want volgend jaar gaan we naar een indrukwekkende 87% aan zero-emissiebussen en dat is hartstikke goed nieuws, maar dan moeten ze wel betrouwbaar rijden. Tot slot wil ik dit moment gebruiken om een bepaalde maatregel in het zonnetje te zetten, namelijk dat kinderen tot en met 11 jaar al sinds jaar en dag gratis mogen meereizen met een betalende volwassene met de bus in Groningen en in Drenthe. Dat dit nog niet bij iedereen bekend was, blijkt wel uit het feit dat het hier in de regio groot nieuws was dat andere regio's zoals Amsterdam en Haarlem dit eindelijk introduceren dit jaar. En lokale media daarbij niet noemden, waarschijnlijk omdat ze niet eens wisten, dat het hier al jaren staand beleid is. Dat helpt om gezinnen betaalbaar van A naar B te krijgen voor bezoek, een dagje uit of zorgafspraken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie nog een vraag van de heer Van Jaarsveld.
Dank u, voorzitter. Ja, want de heer Pegler noemt, als ik hem goed heb verstaan, die uitval, de rituitval kinderziektes. Vaak gaat het natuurlijk ook om gewoon chauffeurs die burn-outs krijgen, ziekteverzuim. Doordat die werkdruk zo torenhoog is, ziet hij dat ook. En heb ik hem dan misschien verkeerd verstaan? En vindt hij ook dat die 20 euro per uur en die cao die de wethouder zo roemde, dat het misschien toch wat aan de krappe kant is voor zo'n beroep?
Allereerst heeft de CDA-fractie mij inderdaad verkeerd verstaan, want ik had het eerst over de rituitval. Daarna had ik het over de CO2-uitstoot. Die is hoger geworden vanwege problemen met de accu's. Dus dat waren twee separate dingen. Maar verder ben ik het volledig met CDA eens dat wij als gemeente ons moeten tonen als bondgenoot van buschauffeurs en ook een actieve rol mogen nemen in het maatschappelijk debat voor betere beloning voor onder andere deze groep mensen.
Mevrouw Bernabele.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben goed verstaanbaar, hopelijk. Mijn fractie is blij dat de rituitval minder is dan dat en dat er een dalende lijn is. Wel moet het uitgangspunt zijn en blijven dat de reiziger zonder zorgen op de eindbestemming aankomt. Dat de klantentevredenheid gedaald is, dat vinden wij dan wel weer zorgelijk. Ik moet zeggen dat ik zelf laatst ook weer een busuitval had. Dus ja, ik begrijp het goed. Die bus was overigens in Drenthe bijna leeg. Dus daar kan best wat gratis reizigers bij in. Dat is ook leuk voor de buschauffeur. Nou, ik ga verder met woordvoering. Verder vindt mijn fractie het vervelend dat de gestelde duurzaamheidsdoel niet behaald is. Nou, daar hebben we het zo net ook al over gehad. En we hopen dat het college dan nog wat meer middelen heeft om de duurzaamheid te verbeteren. Wat de financiën betreft vinden wij het erg vervelend dat de financiële kant van het verhaal zo tegenvallend is. Elk jaar miljoenen euro's aanvragen en ontvangen uit de algemene reserves, dat moet geen gewoonte zijn. Maar het voelt voor ons nu wel zo. Dat men pas in 2027 een positief saldo inschat, vinden wij wel flinke tegenslag. Als een culturele organisatie zulke dergelijke verliezen zou maken, zou deze al lang op de vingers zijn getikt en mogelijk zelfs failliet verklaard. Vanzelfsprekend heeft mijn fractie begrip voor de uitdagingen waar de OV-bureau en de gelinieerden voor staan. Van COVID, ziekteverzuim van chauffeurs en andere soortgelijke uitdagingen waar we het ook al over hadden. Toch praat dat niet goed dat er elk jaar miljoenen tekort zijn. We hopen dat geen van de partijen deze tekort als vanzelfsprekend gaan zien en dat ze ieder naar een oplossing toewerkt.
U heeft een vraag van de VVD.
Dank, voorzitter. Ja, voorzitter. De Partij van het Noorden schetst allemaal beelden dat er en te veel geld wordt uitgegeven, maar dat de klanttevredenheid omhoog moet. Alles moet beter en alles moet goedkoper. En de vraag die de VVD-fractie dan aan de Partij van het Noorden heeft, is welke keuze zou Partij van het Noorden maken?
Alles moet zeker beter, maar ik heb niet gezegd dat alles goedkoper hoeft. Dus welke keuze zou ik maken? Ja, ik zou het sowieso verbeteren en zorgen dat het allemaal inderdaad, mensen moeten wel op hun bestemming kunnen aankomen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Of het echt goedkoper moet. Ja, misschien voor enkele mensen die inderdaad tot de minima behoren. Maar verder hoeft het voor mij niet per se goedkoper. Transitieregeling, ik was gebleven bij transitieregeling vergoeding. Openbaar vervoer 2023 of de TVOV vinden wij een mooi outside the box middel om die oplossing te vinden. Wel zouden wij graag nog een verheldering de vraag van aan de wethouder willen stellen over de lopende procedure. Is deze uitsluitend van toepassing op 2023 of geldt deze ook vanaf 2023? Zijn wij in de grote lijnen tevreden over de wijziging wat betreft de gemeenschappelijke regeling en daar deze aanzet tot versterking van de deelnemende en de vertegenwoordigende bestuurorganen. Meer controle en meer transparantie transparantie lijkt ons altijd een goed gegeven. Ten slotte vroegen wij ons nog af op welke grond eind 2022 de pilot waterstoffen uit bedrijf zijn gegaan. In het jaarverslag staat dit dat het volgens de planning is gegaan, maar wij zouden graag willen weten of de pilot is tegengevallen.
Dank u wel. Ruim binnen de tijd, dat is mooi. Ik had eerst de heer Dwarshuis gezien en kom ik daarna bij u, meneer Bosuyn.
Dank u, voorzitter. Goed om het weer over het OV-vervoer te hebben, want het is belangrijk voor onze stad, maar ook voor de regio eromheen, voor Groningen, voor Drenthe, een concessie hebben. En dan is het eigenlijk best jammer om naast een hele hoop goede dingen die in het jaarverslag te zien zijn, zoals de toename van het aantal reizigers in het OV na corona en ook het meer gebruik van de bus in het weekend, zien we toch ook een aantal dingen die we zorgelijk vinden. Want we hebben net al een debatje gehad over hoe de structuur van, van de concessie in elkaar zit. En dat we, de SP zou zeggen, een kapitalistisch bedrijf hebben gevraagd om ons busvervoer te regelen. Maar als we dat dan doen en dat in de markt zetten, dan moeten we ook zo flink zijn, is mijn fractie van mening, om ook die marktpartijen dan op aan te spreken als ze de afgesproken doelen niet halen. En zeker op het duurzaamheidsgebied valt het toch erg tegen. Vooral als de busvervoerder zegt tegen een bepaalde prijs dit te kunnen leveren en dan vervolgens uit kostenoverwegingen maar extra fossiele brandstof in de bus gooit. En niet de duurdere HVO-diesel tankt. En dus mijn fractie zou ook een harde lijn in het bestuur steunen als het bestuur van het OV-bureau bij Q-bus erop aan gaat dringen. Om dat beter te doen het komende jaar. En het lijkt me ook gerechtvaardigd dat daar enige vorm van compensatie te halen valt. Aangezien Q-bus ook kostenvoordelen heeft gehaald met meer CO2 de lucht in te pompen.
U heeft daar een interruptie over van het CDA.
Dank, voorzitter. Want ik vraag me af wat de ChristenUnie dan denkt dat als zo'n vervoerder uit kostenoverwegingen de kantjes ervan afloopt, dat daar sancties op volgen, een harde lijn, zoals u zegt, die door gisteren nu wordt gesteund, dat zo'n vervoerder dan denkt, oh oké, nou, dan haal ik dat volledig uit mijn winst, hier heb je het. En niet op andere manieren, ten koste van bijvoorbeeld werknemers, dat geld gaat terughalen. Vraagteken.
De heer Dwarshuis.
Dank u, voorzitter. Nou, ik denk dat de eigenaren achter Q-bus, waar inderdaad een groot Italiaans staatsbedrijf achter zit, toch lijkt mij ook netjes de cao's volgen. En als ze dat niet doen, kunnen we ze daar op aanspreken. Dat moet niet ten koste van elkaar mogen gaan. En ik blijf erbij dat als wij een partij geld geven om dat te doen, dat wij ze ook aan de voorwaarden kunnen houden. Ik ben met u eens dat we vaker hebben gezien dat de kantjes door marktpartijen afgelopen worden. Maar in die situatie leven we nou eenmaal en daar moeten we volgens mij mee naar handelen.
De heer Heijnen.
Ja, voorzitter, via u vraag ik aan de ChristenUnie of de ChristenUnie het met mij eens is dat op het moment dat je dit gaat doen, dus je gaat zo'n boete opleggen, dat dan uiteindelijk dat wordt betaald door ergens anders op te bezuinigen. En dat gebeurt niet binnen dat bedrijf, maar wat volgens mij gebeurt dat binnen Q-bus. En of zich daarvan, of de ChristenUnie zich daarvan bewust is.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het met de VVD eens dat een bedrijf als Q-bus een boete zou moeten betalen. Dat ze dat ergens in het bedrijf moeten opvangen. Of de aandeelhouders moeten bijspringen. Dat klopt. Zo werkt het eenmaal in ons marktsysteem of in het bedrijfssysteem. En dat is ook prima. Maar ik vind niet dat het OV-bureau er maar extra geld moet neerleggen. Of wij als overheid maar moeten beknibbelen op onze duurzaamheidsdoelstellingen. Om te voorkomen dat aandeelhouders in het buitenland verlies moeten nemen. Voorzitter, om dan terug te gaan naar de reiziger hier in Groningen. En daar ga ik ook afronden. Want ik ben zo'n beetje door de tijd heen, denk ik. Kunnen wij op zich leven met deze komende begroting? Die zien wij ook wel als realistisch, maar wel als lastig haalbaar als we de afgelopen 2 jaren zien. Dus we wensen het college ook veel wijsheid om daar strak aan het stuur te zetten. En dat mogen ze met de rugdekking van de ChristenUnie doen.
Dank u wel, heer Boswijk.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie ziet het OV als een essentieel onderdeel van de vervoersketen dat bovendien alternatief biedt voor het reizen met eigen auto. Naast dat de bus wat mijn fractie betreft een duurzaam alternatief zou moeten bieden, is het daarnaast ook van essentieel belang dat het OV-netwerk betrouwbaar en toegankelijk is. Kijken we terug op 2023, dan is het daarom voor ons ook een grote tegenvaller dat uit de jaarstukken blijkt dat op gebied van duurzaamheid en rituitval, met name door het hoge ziekteverzuim, grote tegenvallers te zien zijn. Q-Bus haalt de in de concessie gestelde normen niet. En we hopen dan ook dat de wethouder daar binnen de gemeenschappelijke regeling de komende jaren extra aandacht voor zou willen vragen. Gaat het om de ambities voor 2025, dan signaleren we mooie ambities op het gebied van de groene vloot. We hoorden het al, 87% moet in 2025 zero emissie zijn. En als het gaat om een betrouwbaar OV-netwerk. Echter staat er ook tegenover dat er een grote financiële onzekerheid op de begroting staat, waarbij we een sterke aanslag op de reserve en dus het weerstandsvermogen moeten doen om de begroting sluitend te krijgen. En dat vindt mijn fractie wel zorgwekkend, want hoe zijn eventuele tegenvallers, en die hebben we in de afgelopen jaren nogal eens gehad, dan op te vangen? Zeker ook aangezien we als raad vorig jaar nog een zienswijze hebben aangegeven dat wij als gemeente geen aanvullende bijdrage op ons nemen in het geval van financiële tegenvallers. Gezien wij daar ook vanuit het Rijk geen middelen voor ontvangen en de provincies wel. Nou, mijn fractie pleitte daarom destijds wel voor een andere houding vanuit de gemeente. Immers een betrouwbaar en duurzaam OV-netwerk kost nou eenmaal geld. En als centrumgemeente met een sterke regiofunctie heeft Groningen ook een groot voordeel van een sterk OV-netwerk. En tegelijkertijd leggen we dus de verantwoordelijkheid voor eventuele financiële tegenvallers eigenlijk bij de provincies. En we betreuren het eigenlijk dat we daarmee met die zienswijze destijds eigenlijk de deur als het ware al dicht hebben gezet voor een toegankelijk en duurzaam OV-systeem, mochten die financiële tegenvallers zich ook voordoen. Dank u wel.
U heeft nog een vraag van de ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb nog een korte vraag voor de heer Boswijk van D66. D66 pleit, voorzitter, voor... Die zegt eigenlijk, het college heeft, de raad heeft al gezegd, we gaan niet geld bijleggen als gemeente. Maar toch zit het OV-bureau in de knel. Dat is een dilemma. Is de D66 ook voorstander met ChristenUnie om dan bijvoorbeeld te kijken hoe we binnen de stad bijvoorbeeld OV kunnen stimuleren? En dat dat mogelijk een bijdrage van de gemeente rechtvaardigt, bijvoorbeeld in kortingskaartjes om gebruik naar de stad te promoten.
De heer Boswijk.
Dank u, voorzitter. Dat klinkt niet onredelijk.
Nog een vraag van de heer De Waard.
Dank, voorzitter. Ik vroeg me even af wat D66 vindt van de Europese aanbestedingsregels. Die ons voorschrijven dat wij het OV moeten aanbesteden, waardoor wij nu een heel raar debat hebben en het eigenlijk helemaal niet op een directe manier kunnen hebben over het vergroenen van het OV, over betaalbaarheid, over toegankelijkheid, maar dan een soort indirect een marktbedrijf moeten aanspreken, dan een soort boetes moeten gaan uitdelen om dat af te dwingen.
Heer Boswijk.
Voorzitter, ik denk dat ik een andere vraag tussen de regels door bespeur, namelijk of ik denk dat mijn fractie de SP-fractie zal steunen als we op een later moment weer gaan hebben over een gemeentelijk vervoerbedrijf. En ik denk dat de heer De Waard wel weet hoe mijn fractie daarin staat.
Dank u wel. Ik heb, als het goed is, nog staan de PvdA. Ja, mevrouw Persman.
Dank u, voorzitter. Als je het jaarverslag 2023 leest, dan word je er beroerd van. Zo triest. Al die uitgevallen bussen door ziekte van chauffeurs. Uiteraard tot grote frustratie van passagiers die onder andere te laat op school of op hun werk kwamen. En het enorme financiële tekort. De vraag is hoe dit verder moet. De busonderneming probeert de moed erin te houden, want er worden acties gevoerd om mensen de bus in te krijgen. De aanname is dat er vanaf 2027 meer passagiers zullen zijn, maar hoe reëel is die verwachting? En hoe komt het OV in Groningen en Drenthe uit het financiële moeras? En hoe kan dat hoge ziekteverzuim worden teruggedrongen? Onze conclusie is dat er geld bij moet. Geld vanuit Den Haag. De vraag is wat het nieuwe kabinet straks gaat doen voor het openbaar vervoer. Wij houden ons hart al vast voor de dienstregeling van 2025, want hoeveel buslijnen worden er straks weer opgeheven vanwege dat financiële tekort? Dank u.
U heeft nog eerst een vraag van de heer De Waard, zie ik.
Ik denk dat ik de vraag al weet. Bent u voor een gemeentelijk vervoerbedrijf?
als sociaaldemocraat kunt u daar alleen ja op antwoorden, maar ik ga naar de vraag van de heer De Waas.
Ja, dan kent mevrouw Pesman mij toch niet goed genoeg, helaas. Natuurlijk willen we wel aansluiten bij het grootste deel van de woordvoering natuurlijk. Dat is een erg goed verhaal. Ik hoorde iets over de acties die we gaan ondernemen om de bus weer voller te krijgen. En ook de financiële situatie die lastig is natuurlijk. En dan vraag ik me af hoe de PvdA erin staat dat er dus geld gaat naar reclamecampagnes om het imago van de bus te verbeteren.
Mevrouw Pesman.
Het is natuurlijk treurnis dat dat nodig is, maar op zich is dat wat ons betreft niet verkeerd.
De heer Van Jaarsveld heeft ook nog een vraag. Ja, ga de gang.
Voorzitter, ik was benieuwd. De PvdA omschrijft treffend, maar ook redelijk zwartgallig hoe het de busvervoerder bij ons voorstaat. Tegelijkertijd steunt de PvdA wel alle maatregelen om autoverkeer terug te dringen en mensen daarop, ja, als het ware aan over te laten aan die keuze. Hoe rijmt dat zich met elkaar? Moeten we niet eerst zorgen dat het OV op orde komt voordat we daarmee doorgaan?
Mevrouw Pesman.
Dat werd als uitgangspunt ook in het coalitieakkoord gezet. Als je de auto wil terugdringen, moet je zorgen dat je je openbaar vervoer op orde hebt. Dus ik snap niet goed wat uw vraag is.
De heer Van Jaarsveld.
Mijn vraag is, hoe kunt u aan de ene kant zeggen dat dat het uitgangspunt is, en dat lees ik ook terug, aan de andere kant heel hard doorgaan met de automobilist uit de auto jagen, en aan de andere kant hier treffend omschrijven dat het openbaar vervoer by far niet op orde is. Hoe rijmt dat zich met elkaar?
Nou, het ligt vast aan mij of aan de akoestiek van deze zaal. Want wat rijmt niet met elkaar? Natuurlijk probeer je die automobilist, hè? Het zou fijn zijn hoe meer mensen met openbaar vervoer gaan, hoe beter. Moet het wel rijden uiteraard. En als je naar het platteland kijkt en ziet hoeveel buslijnen er inmiddels geschrapt zijn. En zelfs in de stad. Ik heb een mevrouw die benadert mij telkens dat er minder buslijnen zijn. Dat er minder bushalten zijn. Je heeft moeite omdat ze slechte been is om in de binnenstad te komen. Als je wilt dat je automobilist zoveel mogelijk de auto laat staan, dan moet je zorgen dat je openbaar vervoer op orde is. En we kunnen makkelijk concluderen met elkaar dat dat absoluut niet het geval is.
Helder, denk ik. Is dat nog een vraag, meneer Schagen? Oké, dan heb ik op mijn lijst nog de heer Leemaars met zijn 1 minuut 50.
Ja, dat klopt. Ik wilde nog even aanstippen de financiën, want die zijn natuurlijk altijd zorgelijk als je 2 jaar lang nog rode cijfers voorspelt. We moeten stevig interen op de reserves. Maar het is duidelijk dat de Rijksoverheid veel te weinig steun heeft gegeven aan het OV vanwege de corona- en Oekraïne-crisis. En dat terwijl het in de tussentijd douceurtjes aan automobilisten uitdeelde. En dat is dan ook misschien een antwoord op de heer Van Jaarsveld bij de eerdere vraag. Dat was natuurlijk de wereld op zijn kop. En gelukkig is de schade beperkt gebleven door de motie Bikker. Maar we blijven zitten met een geschrapt aanbod van buslijnen en verlaging van frequenties. En dat is problematisch. Vandaag wordt het coalitieakkoord in Den Haag besproken en wat mij betreft voorspelt dat weinig goeds voor mensen in Nederland. Maar op één punt is er een lichtpuntje en dat lijkt erop dat er meer in bussen geïnvesteerd zal worden. En het feit dat de Neder-Saxe lijn ook hoog op de lijst staat, dat is ook goed nieuws voor het OV in Groningen. Het is de vraag dan ook wel aan het college, is het niet tijd om te investeren om weer frequenties omhoog te doen van Q-liner nu dat er aankomt. Vasthouden van OV-reizigers, ook nu de ring straks klaar is belangrijk voor het doorgroeien. En als die Neder-Saxe lijn zo'n prioriteit is van de nieuwe coalitie, is het dan niet een idee om nu al met bussen die latente vraag op dat terrein in te vullen? En is dat misschien iets voor het OV-bureau, nou, voor het overige heb ik het meeste genoemd. Er is al besproken rituitval, CO2, de transitievergoeding, studenten-OV. Sluit ik af met 1 laatste puntje. Ik had het eigenlijk gewoon meer genoteerd, maar omdat het toch al een thema was net. Als in het stuk een zinnetje staat dat het minder ging door de coronacrisis en het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dan zou ik voor een volgende keer willen voorstellen dat een soort van both sides formulering is. Het is natuurlijk de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende oorlog.
De heer Heijnen heeft daarover nog een vraag. Woordvoering, is de heer Heijnen nog niet aan het woord? Ben ik zomaar de VVD gegeten? Dat is toch wat. Ja, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Ja, voorzitter, ik twijfel of ik mijn verhaal zou beginnen met Peter en Tineke. En dat ga ik doen. In het debat over betaald parkeren heb ik hier uitgebreid over gehad. En ik zal u even meenemen in het leven van Tineke. Tineke woont in de Oosterpoortbuurt, werkt in Zoutkamp bij Heiploeg en moet 's ochtends vroeg naar Zoutkamp. Op dit moment rijdt er geen bus, zodat Tineke niet om 6 uur in Zoutkamp zou zijn.
U heeft daarover een vraag van mevrouw Pesman.
U leeft wel heel erg mee met Tineke, hè? Dat is de tweede keer dat u dit verhaal houdt.
Ja, zeker voorzitter. Ja. Ja, dus laat ik verder gaan. Zoals ik zei, Tineke kan dus niet om 6 uur 's ochtends hier in de bus stappen om 6 uur in Zoutkamp te zijn. Voor eerder dan 6 uur, zodat ze om 6 uur in Zoutkamp is. En er zijn hier ongetwijfeld partijen die hier zitten en van mening zijn dat er dan maar een bus zou moeten gaan rijden. Maar wat de VVD betreft is het niet zo dat in iedere situatie het openbaar vervoer de auto vervangt. Het kan juist in veel situaties en-en zijn. Wat mijn fractie betreft is het namelijk geldverspilling om bussen te laten rijden die enkel lucht vervoeren. Juist daarom blijft de bereikbaarheid per auto van groot belang. En ook dat is eigenlijk in de debatten wel vaker teruggekomen. Dus dat gezegd hebben we. Maar dat betekent niet dat het openbaar vervoer helemaal niet belangrijk is. Integendeel zelfs. De bereikbaarheid van onze regio is wat de VVD betreft ontzettend belangrijk. Het OV vervult een belangrijke rol voor ouderen om op bezoek te gaan bij bijvoorbeeld kinderen. Voor kinderen om naar school te gaan en ga zo maar door. Maar uiteindelijk is de grootste vraag die nu boven de markt hangt, wat gaat Den Haag doen? Want we hebben het nu over een begroting, maar als Den Haag heel veel geld meer gaat geven of ineens toch minder, dan betekent dat heel veel. De eerste berichten zijn voorzichtig positief, maar de uitwerkingen van de plannen die laten nog even op zich wachten. En pas dan weten we of er structurele investeringen in het openbaar vervoer komen. En dan pas weten we eigenlijk waar we echt aan toe zijn.
De heer De Waas.
Ja, kleine ondersteunende interruptie. Ik neem hem toch over. Aangezien de VVD-fractie hier de enige is die meedoet aan het meest rechtse kabinet wat Nederland ooit gaat hebben, hoop ik dat de heer Heijner goed zijn drukmiddelen in kan zetten om ook echt dat OV in goede banen te leiden.
Voorzitter, dat zal ik zeker doen, maar ik zal mijn fractie ook zeker oproepen om het openbaar vervoer niet bij de markt te laten en niet te nationaliseren. Dus daar zal ik ze ook tot blijven oproepen.
Goed, dan hebben we de tweede termijn van de raad gehad. Ik heb niet heel veel vragen in de richting van het college gehoord. Maar goed, die heeft nog 6 minuten om 6:40 volgens dit lijstje. Om daarop te reflecteren. Dus ga gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen maar met de CO2-uitstoot, waar veel van u aandacht voor vragen. En dat is helemaal terecht, omdat we daar ook erg ontevreden zijn. Dus als ook gezegd wordt, kies daar de harde lijn, dat doen we ook. Het is gewoon domweg een onderdeel geweest van de aanbesteding. Dus het aanbestedingsrecht dwingt ons ook om daar geen genoegen mee te nemen. Dat mogen we misschien niet eens, dat willen we ook niet. En we spreken daar Cubus stevig op aan. Als de vraag is, die elektrische bussen, kan dat allemaal wel in verband met de netcongestie? Er zijn tijdig afspraken gemaakt met Enexis. Er is ook een geëist in de concessie dat de groene stroom ingekocht moet worden. Dat gebeurt ook. Ook het HVO-gebruik was onderdeel van de aanbesteding. Dus een stevige sanctie of een stevig gesprek is wat wij ook gaan doen. Opmerking van de Partij voor het Noorden over waterstofbussen, over dat experiment. Het was een experiment, een project van 5 jaar, wat na 5 jaar ook gestopt is met een soort eerste generatie waterstofbussen. Het is een succes geweest. En toen is het systeem ook uitgerold naar 30 waterstofbussen die nu rondrijden. En dat is dan van de nieuwe generatie die efficiënter met waterstof omgaat. Er is gevraagd naar de werkdruk van de chauffeurs. De CDA heeft er in eerste termijn ook aandacht voor gevraagd. Is het niet zo dat als Cubus in financiële nood komt, dat ze dan chauffeurs krapper in het schema zetten en dat zeg maar eigenlijk door laten sijpelen naar de chauffeurs om daar te kijken of dat kan? Zet de wethouder alles op alles? Dat heb ik even samengevat. Dat antwoord is ja. Ik ben niet als enige. Ook de twee gedeputeerden in het OV-bureau vragen daar expliciet aandacht voor. Dat heeft ook bijvoorbeeld geleid tot extra rijtijd dat ingelegd is om de werkdruk te verminderen bij de chauffeurs. We zien ook dat het ziekteverzuim van 20% naar 12% gedaald is. Dus het helpt echt wat moeten. Het zijn ook de vakbonden en de OR die daarop aanslaan. De directeur van het OV-bureau spreekt twee keer per jaar met de ondernemingsraad en met de vakbonden die zeker toezien op zeg maar, de werktijden en de werkdruk of het, van de chauffeurs, dat dat niet buiten het acceptabele oploopt. Nog los van de CAO en andere maatregelen die er zijn. Arbeidsinspectie. Klanttevredenheid. De Partij voor het Noorden zegt die is laag. Nou, als ik vroeger thuis kwam met een 7,9, vond ik dat toch een mooi cijfer. Dat durf ik wel te laten zien. En dat is eigenlijk best wel een mooi cijfer. Wat de klanten, en dat zijn de reizigers die in de bus zitten, waar onze marketing op gericht is, ook om ook de niet-reiziger, degene die de bus eigenlijk nog niet goed kent of niet goed genoeg kent, of de niet-meer-reiziger, bijvoorbeeld degene die in corona toch dat tweedehands autootje gekocht heeft om in een afgesloten ruimte minder besmet te kunnen raken, om die weer terug in de bus te krijgen. Dat gebeurt soms met een ludieke actie, met zo'n oorwormliedje van Birdie. Het is luister er niet naar, want je komt er niet meer vanaf. Als ik die foto zie van de staat, dan heb ik het al. Nou, zo. Hij is een zanger, maar ook een buschauffeur. Dat is een vrolijk liedje. Het helpt. Ik heb je verteld over Ring Zuid. Dat de extra inspanning die we doen op het marketinggebied in ieder geval leidt tot 10% meer extra reizigers. En die proberen we vast te houden op het moment dat het 2 september is en de Ring Zuid klaar is.
Ik geloof dat de heer Leemaas iets over Birdie wil zeggen.
Maar... Nee, dat ga ik echt nalaten. Maar ik ging maar om dat blokje ervoor over de klantentevredenheid. Ik heb altijd al wel wat twijfel gehad over de waarde van dat cijfer. En natuurlijk is het mooi hoor, als het een 7,9 is. Dan zou ik met mijn kinderen die thuiskomen ook heel blij mee zijn. Maar als je ziet dat we zoveel rituitval hebben gehad vorig jaar, en als dan dat cijfer zo amper zakt, dan begint mij in ieder geval wel een beetje te bekruipen of dat nou wel zoveel zeggend is. En dus is klantencijfers niet het enige, maar het lijkt me vooral juist ook klantenervaringen, gesprekken met klanten. Is dat niet veel belangrijker?
Ja, we doen beide hoor. Het is niet alleen maar een getal. Dat kun je met een enquête, veel is een getal en dan komt er een gemiddelde en dan heb je wat. Je zou eigenlijk ook de uiteinden moeten zoeken, hè? De tienen en de tweeën, zeg maar. Mensen die zeer ontevreden zijn. En mensen die een bus voorbij zien rijden omdat die vol is en bij de halte moeten staan of bij de halte staan en de bus komt helemaal niet. Wegens uitval van bussen, technische of omdat de chauffeur afwezig is. De punctualiteit, dat is mijn volgende briefje geweest, is wel gedaald. Het was 3-5%. Het is nu 0,2%. Dus en dat is de norm ook die we in de aanbesteding eisen. Dus dat is enorm gedaald. Van 3-5% naar 0,2. Dat is minder dan... een grote daling. En ook daar hebben we sanctiemiddelen als er weer te veel stijgt per procentpunt of per 0,1 procentpunt kunnen we een boete opleggen aan het doelbak. Er is ook gevraagd naar de kaartjes, de tarieven zeg maar. Geen hogere tarieven werd gezegd, kunnen de kaartjes ook goedkoper. Nou, ik heb u gezegd dat we voor, niet voor iedereen hoeft het ook goedkoper. Voor werkenden bijvoorbeeld zijn er ook fiscale voordelen als je met het openbaar vervoer structureel naar je werk reist. Dus eerder zien wij iets als een inkomenkwestie. We hebben iets gezegd over die meedoenpas die de gemeente het Hoge Land heeft. Daar laten we een extern bureau naar kijken wat dat betekent in onze situatie. Of eigenlijk alle gemeenten van de concessie in Groningen-Drenthe. Het is natuurlijk mooi als iedereen meedoet. Nou, Cubus heeft ook de concessie in Friesland gewonnen. Dus het zou mooi zijn als daar in totaal iets zou kunnen gebeuren. Maar we willen daarnaar kijken. En als het alleen voor de gemeente Groningen haalbaar is en andere gemeenten doen niet mee, dan hebben we het erover. Dan lijkt het me alsnog nuttig om mee te doen. Maar we moeten even weten wat het is. Hoe kan dat? Welke groep zou het nuttig zijn? En uiteindelijk, wat kost het ook? En dat is natuurlijk een interessante vraag die er blijft. Kinderen tot 11 jaar gratis. Ja, goed dat u het nog eenmaal noemt. Blijkt het ook, kinderen, dat is sinds jaren dag dat hier het geval, terwijl het dan toch nieuws leek in de Randstad. De hubtaxi werd nog genoemd, blijft één keer het OV-tarief voor, met je gewoon je OV-tarief in het buitengebied. En waar het voor bedoeld is, is die hubtaxi als je van deur naar een hub gaat, bijvoorbeeld een station. De SP heeft er nog die winst van Cubus. Hoe zit het nou precies? Cubus schrijft rode cijfers. Cubus Nederland schrijft rode cijfers. Dus het is daar geen vetpot, om het zo maar even te zeggen. Dus als u zegt, in de coronatijd hebben we dat zeker ook gezegd, wat doen aandeelhouders als het gaat om die bussen op peil te houden? Wat betekent dat voor dividend? Was ook een landelijke regeling. Op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, betekent dat je niet meer of minder voor de coronasteun in aanmerking kwam. Uw signaal is helemaal helder. Ons beeld is wel dat het bij Cubus geen vetpot is. De afgelopen jaren schrijven ze regelmatig rode cijfers. Partij voor het Noorden zegt, de onttrekking uit de reserve moet geen gewoonte worden. Nou, dat is helemaal goed. Dat is inderdaad verstandig financieel beleid om structurele uitgaven niet incidenteel te doen. Maar niet incidenteel te dekken. Maar u hebt een golfbeweging gezien. En ik heb u net iets verteld over de verschillende indexen. De indexen aan de inkomstenkant en aan de uitgavenkant die een golfbeweging met elkaar zijn. Waar we voor kiezen om op het moment dat de golf laag is, om toch de dienstregelingen overeind te houden. Dat betekent dat je meer kosten maakt dan je in die golfbeweging naar beneden aan inkomsten hebt. Maar op het moment dat je weet, die inkomsten gaan omhoog. En dat is met de LTI is dat goed. Met een van de indexen is dat goed te voorspellen. Denk je, nou, we houden die dienstregeling even stabiel. Dus even door de zure appel heen bijten. Maar zeg maar, betrouwbaarheid van de aanwezigheid van het openbaar vervoer. Denk ik dat het heel belangrijk is. Ook voor mensen om toch van die bussen gebruik te maken. Dus even dan door de zure appel heen bijten. Daar is die reserve ook voor bedoeld. Zodat je daarna weer vlees op de botten krijgt. Die de reserve kunt aanvullen. En weer misschien zelfs nog een betere dienstregeling kunt rijden. Want dat is, eigenlijk ga ik ook verder op die opmerking die ook gemaakt is. Dat het OV-bureau.
Ik wil even inventariseren hoe ver u ongeveer bent. Want,
nog vier dingen, dat is anderhalf minuut.
Oké, want ik zag ook nog twee interrupties, maar die houden je even in het hoofd. Dan laten we even dit afmaken en dan.
Ja. OV-bureaus, dankjewel. OV is niet per se een ongezonde situatie. Het is wel een organisatie met risico's. Waarbij dan het weerstandsvermogen, de algemene reserve, langjarig op orde moet zijn. U ziet ook die stijgende lijn in onze gegevens. En die indexen van kosten en opbrengsten die komen weer dichter bij elkaar. Op een gegeven moment gaat zelfs de opbrengstenindex sneller omhoog dan de kostenindex. En dan wordt het weer beter. Hè? Vandaar die golf omhoog. Tot slot, voorzitter, het TVOV en de financiering überhaupt van het OV. De TVOV, dat is de transitievergoeding voor het openbaar vervoer, heeft een post-corona-maatregel, was dat. Die geldt alleen voor het jaar 2023. Minister of de staatssecretaris heeft gezegd, dan moet alles maar weer op orde zijn en we stoppen met extra geld. De financiering waar D66 op gaat, financiering, nog even alle helderheid. Het openbaar vervoer, dat gaat over regionale trein en over busvervoer, wordt vanuit het Rijk via de provincies gesubsidieerd. In het provinciefonds zit dat geld, dus het is een taak van de provincie, dus niet van de gemeente, om het openbaar vervoer, dus ook de bussen, te subsidiëren. Wat we als gemeente wel doen, en dat zijn we niet de enige, ook andere gemeenten doen dat, is de infrastructuur aanpakken, op orde maken. Bijvoorbeeld die insnijding van het Emma-viaduct, wat als dat lukt, wat jaarlijks miljoenen oplevert voor het OV-bureau, maar ook de Peisterbaan destijds. Nou, een andere stoplichten, VRI-regulering op de Maagdenbrug. Zo zijn er meer infrastructuurmaatregelen die wij nemen om het openbaar vervoer het ten goede komen. Maar de subsidiëring, dus de financiering van het openbaar vervoer, loopt via de provincies. En als de PvdA zegt, er moet Haags geld bij, dan moet dat inderdaad. En u heeft het hoofdlijnakkoord misschien gelezen. Ik schaf net al iets aan over geld naar buslijnen op het platteland. Elke regio telt ook. De Lelylijn en de Saxenlijn worden nog even genoemd. Er zijn miljarden investeringen in het openbaar vervoer. Maar ook zeg maar bussen die dan rijden naar stations die aan die spoorlijnen komen te liggen. Ook die bussen komen weer voller te zitten met forensen. Maar in plaats van één keer per uur gaat dat misschien dan wel weer twee keer per uur. Omdat die trein er nou eenmaal rijdt. Zodat zeg maar, ook de bussen weer voller komen en de rentabiliteit van het openbaar vervoer vooruit zou kunnen gaan door die investeringen, miljarden investeringen in Lelylijn of de Saxenlijn. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik vond het een lange anderhalve minuut, maar ik moet ook zeggen dat de wethouder zo aardig is geweest om veel van uw enigszins technische vragen toch te beantwoorden. Oproep naar u allen om de volgende keer u van tevoren te verdiepen en hier geen technische vragen meer te stellen. Dan had ik nog drie interrupties staan van de heer Van Jaarsveld, de heer De Waard en de heer Leemhuis kwam daar zojuist bij en dan houden we daar ook mee op. De heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. Wanneer we ervaringen met een vervoersbedrijf dat in ieder geval in het verleden niet, eufemistisch gezegd, 's werelds beste werkgever was, die in Nederland nu al, zoals de wethouder aangeeft, rode cijfers schrijven, waarbij we nu overgaan naar een financieringsmodel waarin geld, rituitval, oké, geen financiering ervoor. Is dan op meer dan alleen het inkt van een cao het vertrouwen aanwezig bij deze wethouder dat dat niet een volgende dreun wordt qua werkdruk voor buschauffeurs? Waaraan ontleent de wethouder dat gevoel anders dan de cao die hij eerder noemde?
We spreken regelmatig met zowel vakbonden als ondernemingsraad. We spreken met Qbus om dit ook niet alleen de letter van papier te zijn, maar ook de realiteit. Wat bijvoorbeeld ook heeft geleid tot extra rijtijden op sommige lijnen.
De heer De Waard.
Dank, voorzitter. Twee vragen. De eerste is namelijk dat het, als ik een beetje heb opgelet bij economie middelbare school, dat het doel is van een marktbedrijf om winst te maken. Dat doen ze nu niet, maar ik neem aan dat ze daar weer naartoe gaan werken. Dat dat rond, wat was het, 26, 27, dat er weer zwarte cijfers zijn, dat dan weer het geval is. Is het dan niet zo dat wij nu opdraaien voor de tekorten en dat Qbus tegen die tijd weer lekker dividend gaat uitkeren en dan ja, weggaan met ons geld? En die andere vraag is dat het gaat even over duurzaamheid. Ik probeer net ook al een beetje bij D66, maar toen ving ik bot. Ik hoop dat het nu beter gaat. Het is namelijk dat wij hebben doelen als het gaat om duurzaamheid en die willen we graag halen. En u bent vast gefrustreerd dat het niet gelukt is. En ja, u kunt niet zeggen, we gaan dat regelen, we gaan dat doen. Nee, het enige wat de wethouder zegt is, we gaan een boete opleggen of een sanctie geven als het nodig is. Dan hopen we dat het geregeld is. Is dat niet een groot democratisch tekort?
U neemt ook de korte interrupties vrij ruim met elkaar, wethouder.
Ja, twee vragen. De eerste vraag, wat wij betalen aan Qbus, dus als OV-bureau, dat is helemaal geregeld. Dat staat ook vast. Ook het winstpercentage wat ze mogen maken, is in die aanbesteding, is dat helemaal geregeld. Ook wat zij krijgen aan inkomsten, zeg maar, dus kosten van het OV-bureau, dat zijn die indexen. En in die indexen zijn bijvoorbeeld stijgende energieprijzen, brandstofprijzen zijn daarin verwerkt. Dus daar, op het moment dat dat tegenvalt, betekent dat wij, dat de inkomsten van ons lopen wat achter bij de uitgaven die aan Qbus verplicht zijn te doen. En zij hebben ingetekend op, zeg maar, de concessies zoals die destijds in 2019, of vlak voor 2019, is uitgeschreven. Zij hebben beloftes gemaakt op basis van hun bedrijfsvoering en hoe zij zaken kunnen regelen. En wat wij doen, wij houden ze aan die beloftes. Dat zijn we ook verplicht, omdat er een aanbesteding is geweest. En een andere partij had misschien met andere beloftes de aanbesteding ook gewonnen. Dus die beloftes die ze gemaakt hebben, moeten ze doen. Ook de beloftes die wij als OV-bureau hebben gemaakt van op deze manier kunt u uw winst maken, uw bescheiden winst, maar u kunt ook, wij eisen voor u dat u deze dienstregelingen gaat rijden, daar krijgt u deze bedragen voor. Dit zijn de indexen waarmee we elk jaar de bedragen verhogen, dat is allemaal helemaal geregeld. En als het gaat over die duurzaamheid, dwingen dat alleen af met sancties. Nou, sancties is wel het minimum. Ook dat is een onderdeel geweest van het aanbod wat Qbus gedaan heeft in de aanbesteding. Daar hebben ze die aanbesteding ook mee gewonnen, of daar hebben ze punten voor gekregen, waardoor ze bovenaan kwamen in die aanbesteding. Dus we kunnen ook niet anders dan ze daaraan houden. Ik wil ook niet anders dan ze daaraan houden. Wat ons helpt, is ook dat wij nu zeggen, dus gedurende de looptijd van het contract, om te zeggen, wij willen extra elektrische bussen doen. Dus de eerste 28 mei knip ik dan een lint door voor de eerste Mercedes die dan van de nieuwe lichting die op die elektriciteit gaat rijden. Dat betekent dat de vloot bijna helemaal elektrisch dan wel waterstof gaat worden. En die duurzaamheid dus niet alleen op papier beter verbetert, maar gewoon in de praktijk ook echt gaat verbeteren.
En dan zeg ik als laatste nog de heer Leemans. Nee. We gaan niet mensen blijven toevoegen. Dan zitten we hier over anderhalf uur nog. U krijgt nog kort en dan u nog kort en dan gaan we afronden.
Ja, ik had nog een opmerking geplaatst in mijn woordvoering over de latente vraag die er is op het traject van de Neder-Saxe lijn. Dat is ook niet fictief. Hè? Dus als je in Musselkanaal woont en in de stad werkt, en die zijn er, we kennen de persoon die hier in dit gebouw loopt. Heel simpel, is het college bereid om in te brengen als het richting het aanleggen van de Neder-Saxe lijn gaat, om ook al de latente vraag te bedienen door een buslijn alvast mogelijk te maken, al dan niet met rijksgeld. Lijkt me prima als zij het betalen, maar dat zou toch mooi zijn.
Ik zal deze suggestie inbrengen het OV-bureau. Ja, ze zit hier in de zaal, maar ik zal het nog formeel via de geëigende tafel doen.
Mooi. Helemaal goed. Volgens mij zijn we dan rond en kunnen we langzaam conclusies gaan trekken wat we hiermee gaan doen. Het gaat niet om een raadsvoorstel, dus het stuk gaat in zichzelf niet door naar de raad. Mag ik ervan uitgaan dat het stuk voldoende hier is besproken in de meningsvormende sessie, of zijn er nog fracties die hier in de vorm van een motie vreemd iets mee willen? Nee. Voldoende besproken. Helemaal goed, dan gaan we toch nog op tijd afronden. Dat doet mij deugd. Ik wil u nog wel even oproepen om zometeen bij de presentatie Bewegen is Goud bij het inloop half uur voor raadsleden en inwoners te komen. En dan zie ik u graag daar en tot een volgende keer.